Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO.
Ook vandaag weer zijn we er terug met een aflevering van Tussen rijen en kasseien. We duiken in het VBRO-archief van 2003. Daar vonden we heel wat leuke babbels met Wijlen Jacques Rauw, historicus en schrijver van Brugse verhalen en figuren. En zo'n figuur haalt hij vandaag boven, namelijk Mon Canard, een echte Brugse volkszanger.
Ik zal me wenden tot een uitgestorven ras van mensen die vroeger in Brugge floreerden, ja. Namelijk de volkszangers.
Oh ja.
En in feite is het niet helemaal juist wat ik zeg, want die man trad eigenlijk niet op de markt op, maar in de herbergen. En dat was niemand minder dan Edmond Gadène. Mm-hmm. Dat zegt de meeste mensen misschien niet. Maar als we zeggen dat we spreken over Mon Canard, dan gaat er bij velen een lichtje op.
Ja, ja.
Mon Canard was voor de oorlog en tot kort na de Tweede Wereldoorlog een van de populaire volkszangers en, laat ons zeggen, ook accordeonspeler in Brugge. Mm-hmm. Hoewel hij toen op dat ogenblik in Sint-Andries woonde, maar Brugge was een vaste stek. Om even een paar biografische gegevens over hem te vertellen. Edmond Gadène werd als zoon van Augustin Gadène en Hortense Dore geboren op 23 mei 1877. Ik heb ooit een keer gelezen in een achterbuurt van Brugge, maar dat is niet waar, want dat was gewoon aan het Wijnhardplein.
Oh ja.
Dus we kunnen dat moeilijk een achterbuurt
nee,
noemen.
Nee, absoluut niet.
Zijn grootouders evenwel waren uit Oostkamp afkomstig. En die hadden zich dan, laat ons zeggen, in Brugge gevestigd, dan samen met zijn vader en zijn moeder. In Mogadijn was niet alleen in het gezin, hij had ook een stiefzuster Nathalie, een broer Jozef en een tweelingbroer Alphonse en Edouard, die beiden binnen het jaar overleden zijn. Dus uiteindelijk bleef er een stiefzuster en een broer over in zijn leven. In Mogadijn was er reeds van jongs af aangetrokken tot de markten in Brugge. En hij floreerde daar vooral rond het standbeeld van Breydel en de Koning, waar dat de vaste stek was van de marktzangers. De zogenaamde rolzangers die met een plakkaat aanduiden de gebeurtenissen, een moord, een overval enzovoort, een ramp die gebeurd was. En hij verslond de teksten en ook het brengen van die nummertjes met zijn ogen. Hij moest natuurlijk ook een beroep kiezen en hij werd huisschilder. Hij trouwde met een zekere Rosalie van de Voorde, die hem 4 zonen en 2 dochters zou schenken. En vanaf 1933 zijn ze uit Brugge weggetrokken en hebben ze zich in de Zandstraat op Sint-Andries gevestigd. Maar gelijk hoe bleef hij gefascineerd dus door het leven op de markten in Brugge. En hij was ook een onvergetelijke optimist. En hij wist de mensen te amuseren. Hij had zich een accordeontje aangekocht, een zogenaamd lichterveldetje. Ja. Een diatonisch accordeon, dat nu een werkelijk een gezocht attribuut is. Dat is zeer kostbaar om een lichterveldetje nu te bemachtigen. En hij probeerde eerst zijn buren te amuseren, Ginter. Maar later trok hij ook al naar Brugge. En ja, hij deed zijn accordeon vaak een keer mee naar een herberg en men moest niet lang aandringen omdat hij daarop zou spelen. Een heel merkwaardig feit in zijn leven gebeurde in 1909. Op de 2e mei namelijk werd op de markt de eerste vaste Brugse cinema geopend.
Ja, ja.
De Pathé, mm-hmm. Dus waar het later dus de Bank van Brussel gekomen is.
Ja.
En merkwaardig genoeg, hoewel die uitbater een Brusselaar was, een zekere Simon, werd Mon Canard uitgenodigd door hem om de opening te verzorgen. Dus men zou eerder denken dat dat een chique bedoeling zou zijn.
Mm-hmm.
Maar nee, meneer Simon zag het een beetje, laten we zeggen, volkser. Bovendien, en dat is ook een merkwaardigheid, had Mon Canard een ouverture gecomponeerd. Mm-hmm. Dus hij moest iets van begrip hebben, toch van muziek ook. Hè?
Absoluut, ja.
Hoewel dan een zekere Gustav Rotsaert dat in partituur gezet had. Dus dat zou ook erop duiden dat Mon Canard ook noten kon lezen.
Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO.
eenmaal dat de Eerste Wereldoorlog voorbij was, trok hij een aantal mensen aan dat hij links en rechts in de herbergen ontmoet had en het idee kwam naar voren om een orkestje op te richten. Zo gezegd, zo gedaan. En uiteindelijk werd dat orkestje opgericht en voegde zij bij hem nog een 9 man. De leiding was in handen van een zekere Florent de Spriet. Er waren nog 3 andere broers van de Spriet die ook deel uitmaakten van het orkest. Een koetsier, een zekere Huel, dan Jantje Florial, Julien Gardinal, bijgenaamd Julien de Fransman, en Leopold Rose, bijgenaamd Paul de Stelte. Die man was niet mank, maar dat had nog te maken met een ongeval dat zijn grootvader meegemaakt had. Ja. En je weet dat in de volksmond ging dat over van vader op zoon. Ja. Dus men noemde hem Paul de Stelte. Afgezien van dat lichterveldetje van Edmond, die intussen door de meisjes van de borstelsfabriek van de Lijs op Sint-Andries Montcanard genoemd werd, had hij dus een heel orkest. Waarom hij Montcanard genoemd werd, dat zal misschien wel altijd een raadsel blijven, maar het schijnt dat hij zeer goed het kwaken van een eend achterdeed, terwijl hij er ergens een van zijn zelfgemaakte liedjes naar voren bracht.
Ja, ja.
Zoals ik al zei, dat orkest bestond uit 9 man. De accordeonist was dus Montcanard, de basspeler Zotje de Spriet, de trommelaar was Florent de Spriet, verder was er nog een tamboerijn, een triangel, een soort viool en belletjes. Dat was allemaal samengesteld uit zelfgemaakte instrumenten, afgezien van het lichterveldetje natuurlijk, hè, en de tamboerijn. En dat was gemaakt uit blikken dozen. De contrabas bijvoorbeeld was een lange borstelsteel waar ze ijzerdraden aan vastgedaan hadden. En die eindigden in een kartonnen doos die dus als klankbox moest fungeren. Dus u kunt denken dat die heel wat hilariteit veroorzaakten toen ze ergens binnenkwamen met een orkest. Mm-hmm. Want in de zomer traden ze met een orkestje op op de dijk van Blankenbergen, dus om de toeristen te plezieren. Mm-hmm. En ook de mensen. Dus niet in een hotel, zoals we dat tegenwoordig nog kennen, maar dat was gewoon op de dijk. En tijdens het voetbalseizoen luisterden ze de derbies van Club en Cercle op. Ze waren daardoor ook zeer geliefd. Het instrumentarium werd vervoerd met een stootkar. Daarin lag de houten bak van Montcanard's accordeon. Voor verre verplaatsingen gebruikten ze een triporteur. S'avonds diende die dan om een paar muzikanten naar huis te helpen, omdat ze boven het theewater waren.
Ja, ja.
Hun favoriete herberg in Brugge was het Wulvetje, de Nieuwe Wulf op de Eiermarkt, die nota bene uitgebaat werd door Germain van der Rispali, alias Mento de Volkszanger, en waaraan Willy Lustrauer een schitterend boek over de Café Chantans gewijd heeft. Het repertoire werd aangepast en ze werden ook gevraagd bijvoorbeeld om in de Brugse studentenrevues in de Vieux Bruges op te treden. Montcanard was een corpulent man. Hij had een buikomvang van bijna 2 meter. En een van zijn succesnemers was de mulletrekker. Vandaar dat hij de massa aan het gieren bracht. Tijdens de oorlog trad hij ook in de cafés op. En hij speelde wel eens een parodie op God Save the King. Voor de Duitsers die daar aanwezig waren. Maar hij was helemaal niet Duitsgezind. Want onmiddellijk daarna speelt hij Ontwierfaren gegen Engeland, maar in de vorm van een dodenmars. Of de Duitsers dat begrepen hebben, weet ik niet. In ieder geval, de opkomst van de pick-ups in de cafés en later de jukeboxen deed alles, die orkestjes verdwijnen.
Ja.
En die mensen werden ook ouder en ouder. Neuzen, Huel, Paul de Stelte, Zotje Spriet en Mento de Volkszanger, één voor één haakten ze af. Wel nu, Montcanard nam nog getrouw, altijd vanaf Sint-Andries Platsen, de tram 5 tot aan Café Trapje op het zand. Hij ging dan zijn café doen en goed geladen trok hij dan met de laatste tram 5 terug naar Sint-Andries, naar de Bedverkerkelaan. Op 9 oktober 1950 is hij daar overleden, op Sint-Andries. Op het zand hadden we dan nog enkel de Musche, de Witte Leeuw, waar dat er dan crochets gehouden werden. Maar in feite is met Montcanard de laatste echte Brugse volkszanger verdwenen. Er bestaat weinig literatuur daarover, maar we moeten natuurlijk ook een beetje te raden gaan bij de onvermijdelijke en zeer degelijke Emile Buyse, die in de tijd in het Woensdagblad ook heel wat reportages over volksmensen neergeschreven heeft. Ik vind het al jammer dat bijvoorbeeld de beste van die artikels nooit een keer gebundeld worden. Mm. Misschien zit een uitgever achter kopie te wachten, wel nu Grasduin even in het Woensdagblad van de jaren 48, 56. En er is heel wat stof voor Brugse folklore.